Beschik jij over de meeste voetbalkennis? Speel mee met het WK-spel en stel je kennis op de proef. Daag je vrienden, familie of collega's uit in een vriendenleague en maak kans op geweldige prijzen. Ga naar ad of jouwregionaletitel.nl/WK-spel.
I believe that we can come an end.
Dit is de AD Voetbal Podcast met Etienne Verhoef.
De tranen van Suarez, Japan blijft de gemoederen bezighouden, Louis flirt met België en natuurlijk Nederland-Amerika. Dit is de AD WK Voetbal Podcast van 3 december met Maarten Wijfels en Sjoerd Mossou. Sjoerd, je hebt de hele dag de tijd gehad om te kijken naar die beelden, nog naar die bal wel of niet over de lijn. Ben je er al over uit? Want je was er in onze WK-update gisteren nog niet over uit. Ben je er al een beetje over uit?
Ja, ik ben er over uit.
Ja? Definitief?
Ja.
Ja?
Ja, ik ben er over uit.
Dus nog steeds over de lijn of niet?
Nee, de conclusie is dat we het niet weten.
Nee, oké. Okay. Ja, er zijn nu allemaal beelden opgedoken van de FIFA met een lijntje erbij ook, hè?
Ja, dat ligt er maar net hoe je dat lijntje trekt. Nee, we moeten nou eens accepteren dat dit een onoplosbare kwestie is. En we hebben altijd de neiging om alles maar in het absolute te willen trekken. Dit is gewoon wat we vroeger noemden een twijfelgeval.
Nou, daar kunnen we best mee vooruit. Maarten, ja. Hebben we voor het eerst een WK gehad waarin in de poolfase geen enkele ploeg de volle winst heeft behaald?
Of dat de eerste keer is, weet ik niet. Maar het zegt alles over de, nou, wat we gisteren zeiden. De hele kleine verschillen tussen teams.
Ja, want de verschillen zijn dus heel groot. Nee, wat dat betreft, als je dat zo op een rijtje zet dan.
Nee, maar dat zegt alles. Als je het nog eens terugdenkt, ook zo Costa Rica, die verliezen de eerste wedstrijd met 7-0. Maar vervolgens, ja. Die gingen geweldig tekeer in de slotwedstrijd bijvoorbeeld. Dus ploegen, het lijkt ook wel of ploegen meer veerkracht hebben dan misschien bij sommige andere toernooien. Ik weet niet wat dat is. Misschien ook toch de fase van het seizoen. Het is toch anders, hè, dat je in november een WK speelt waarin je normaal op je topniveau bent in een seizoen. Of dat het einde van het seizoen is. Waarin de pijp toch vaak al leeg is. Dus misschien dat ook nog wel een statistisch verschil maakt straks.
Ja. Sjoerd, welke tranen vond jij het mooiste? De tranen van supporters van Japan, de tranen van de Zuid-Koreanen of de tranen van Suarez?
Ja, er wordt veel gehuild, hè, dit toernooi.
Ja.
Er is al veel gehuild, want ook bij België werd flink gehuild. Zowel door de bondscoaches, door Lukaku. Ik vond Suarez wel de meest intrigerende tranen. Je kunt er op heel veel verschillende manieren naar kijken, naar die tranen. Je kunt er een soort van medelijden mee voelen. Je kunt er een soort Zuid-Amerikaanse hartstocht in zien. En je kunt ook denken, dikke karma voor jou, Luis Suarez. Uitgerekend tegen Ghana.
Oh, ja.
Ja, dus ik, dat vond ik wel mooi. Ik vind het wel, dat is van al die spelers toch wel de meest intrigerende.
Ja, zouden die Ghanese ook heel erg bewust gedacht hebben op een gegeven moment, we gaan nu Uruguay uitschakelen, dus weet je wat?
Ik wil het net gaan zeggen, er was een geweldig tweetje van iemand, die had heel scherp opgemerkt dat Ghana nog even 2 wissels deed om tijd te rekken, terwijl ze hadden zelf doelpunten nodig, maar ze hadden zoiets van, ja, dat gaat niet meer lukken, maar Suarez, jij gaat niet door naar de volgende ronde, dus even 2 tijdrekwissels. En dan zie je dat die haat, het is echt haat wat zij voelen, dat overstijgt gewoon generaties, want ja, 2010... Dat is 12 jaar geleden, hè?
Ja.
Maar dat zit zo diep. En er werden ook supporters na afloop geïnterviewd. En ja, je proefde aan alles van voodoo. Deze man, die gaat niet door. Dat was heel duidelijk.
Maar nu is het weer even toch, of niet? Ik bedoel,
Ik weet niet hoe de Ghanese volksaard is. Dat zou eens moeten vragen of dit genoeg is of dat er nog een toernooi overheen moet.
Ja, er valt ook niks meer daar. Er valt ook niet meer zoveel te halen wat Suarez betreft natuurlijk. Want ja,
nee.
Dit was wel, en dat maakt het ergens ook wel weer tot een soort einde van een tijdperkje. Hij speelt nu bij Nacional in Uruguay, wat trouwens geweldig is. Dat hij gewoon terug is gegaan naar zijn oude club. Maar zijn internationale carrière is nu wel toch wel voorbij, lijkt me. Dit was, we zullen Suarez, als we het afscheid van Suarez ooit moeten kaderen, dan zit hem dat in dit beeld van een huilende Luis op de bank.
Maar ja, als je het zo op een rijtje zet, met die wedstrijden die we tot de hele hebben gehad in de laatste groepsfase, die wedstrijden, los van het feit dat Oranje natuurlijk knetter makkelijk heeft gehad in die groep. Maar er gebeurt elke dag wel weer wat waarvan je denkt, oh ja, weet je, dat is, zelfs Luis Enrique wist niet dat hij 3 minuten uitgeschakeld was met Spanje.
Nee, daarom hadden we het over. Hè. Dat wordt nu door sommige mensen gedaan alsof Spanje dat allemaal had uitgekiend. En kijk eens wat een rekenmeesters nou. Luis Enrique was volgens mij wel eerlijk. Die zei, ja, als ik dat geweten, ik was helemaal gek geworden. En je zag ook, die Spanjaarden, ze wisten het even niet meer. Dus dat was geen rekenwerk hoor. Tenminste, niet helemaal berekend.
Nee. Zelfs Zwitserland, Servië. Als er nou één interland op dit WK is, waarvan ik van tevoren had gezegd, nou, die sla ik even over. Dan was het denk ik Zwitserland tegen Servië geweest, qua affiche, zou ik maar zeggen. Maar dat was ook gewoon een geweldige wedstrijd.
Ja. Vond je die Serviërs een beetje rustig, of niet? Werk.
Ja, maar die twee voorin, hè, die Mitrovic, op zich, als je die ziet...
Hele sympathieke jongen.
Je ziet die en dan denk je, nou, dat is wel een spits. Dat zou wel eens een complete spits kunnen zijn. Hij is sterk, hij kan ook echt wel voetballen. Maar ja, op een of andere manier is het dan toch niet genoeg om in zo'n groep iets te forceren. En Vlahovic, dat is natuurlijk ook een... toch ook wel een jongen. Ze hebben qua naam, is dat echt wel oké. Okay. En ze scoorden ook wel, maar ja, het is uiteindelijk toch weer niks geworden, dit toernooi.
Nee, ik vond het trouwens wel opmerkelijk, want we zouden eigenlijk natuurlijk vandaag met Mikkels zitten. Nou, zag ik Infantino letterlijk van Brazilië naar Zwitserland in één keer in de rust dat kunnen redden. Dus Mikkels had ook makkelijk kunnen redden natuurlijk nog eigenlijk. Die zat bij Brazilië natuurlijk.
Hij wordt een beetje gemakzuchtig, hè?
Ja, hij wordt een beetje gemakzuchtig. Hè? Ik ben blij, Sjoerd, dat je er bent. Maar ik had Mikkels aangekondigd gisteren. Maar ja, Infantino kan overal naartoe binnen twee tellen. Dus dat is wel een dingetje natuurlijk.
Mikkels heeft ook een grote limo, hè? Dat weet bijna niemand. Maar die heeft ook een grote Rolls Royce die voor hem klaarstaat. En die hem dan vervolgens overal naartoe brengt. Dus hij had inderdaad makkelijk op tijd kunnen zijn.
Ja, snap niet dat het niet gelukt is. Hey, we gaan naar Nederland zelf al toe. Maar voordat we daar naartoe gaan praten, even...
Maybe you can take now a picture after this declaration. Jeez.
Ja, goed. Dat is al gebeurd. Dan kunnen we, na het fotomoment kunnen we door. We hadden het gisteren, Maarten, in de podcast over die airco bij Martin de Roon. Maar ja, ook Louis begon erover. Want ja, het wordt toch een dingetje bij Oranje.
Er zijn wel wat griepverschijnselen geconstateerd. Maar dat schijnt door de airco te komen. Ik heb er geen last van. Maar...
Nou, gelukkig de bondscoach is fit. Maar het valt al wel mee, geloof ik, toch?
Ja, dat was toch... Kijk... Hij heeft wel eens een beetje de neiging om dan is hij leuk aan het vertellen en dan wil hij informatie geven, maar dan overdrijft hij ook een tikkeltje, want ja, er waren geen griepverschijnselen. Ze hadden een verkoudheid, een beetje dat erg op je neus slaat. Ja, dat heb ik ook gehad. Maar ze hebben allemaal getraind en zover de berichten reiken, was daar niks aan de hand. En daarna zwakte hij het ook weer af. En dan zei ik van ja, maar als er dan een griepvirus is. Of want ja, maar als in die zin van hè, stel dat. Dus ja, daar is niet zoveel aan de hand. Alleen, het is wel zo. Zwitserland miste zijn keeper vanavond of gisteravond. Dus het kan natuurlijk zomaar ineens dat er 's nachts iets gebeurt. Hè? Dus als er ineens een speler niet op het veld zit tegen Amerika. Pin ons er niet op vast dat er niks aan de hand was. Maar dit was wel een beetje overdreven.
Ja. Maar goed, dat was wel weer een gesprek van de dag natuurlijk een beetje overal, Sjoerd, op al die persconferenties. Iedereen heeft er last van. Ik zag ook dat Qatar wil de winterspelen gaan organiseren. Als ik het nu een beetje zie, kan dat makkelijk, zoals die airco nu afgesteld staat.
Ja, ja, maar dat kunnen ze ook. Hè. Er is hier ook een soort winter wonderland gebouwd, waar je lekker kunt schaatsen, als je wil. Dus het verbaast me helemaal niets. Nee. Als zij hier een skipiste willen aanleggen, dan doen ze dat.
Ja.
Hoe gaat dat hier?
Hoe heb jij naar die persconferentie van Gaal gekeken, Sjoerd?
Nou, het was vermakelijk. Hij was in vorm. Hij komt verder in het toernooi en dan worden zijn persconferenties ook steeds wat beter. Ja, het is vooral opmerkelijk omdat die settings van die internationale persconferenties, die zijn best wel suf. Omdat er worden heel veel gekke vragen gesteld over het algemeen. Iedereen wil uit de hele wereld wil daar even een vraagje opwerpen. En vaak bij de meeste coaches en ook bij spelers is dat automatisch pilootwerk. Daar krijg je gewoon, weet je wat voor wat je krijgt. En daar tik je dan een brave stukje van en dat is het. En ja, dat is bij Van Gaal absoluut niet aan de orde. En dat bleek gisteren ook. Dat was trouwens in 2014 ook altijd zo mooi. Mensen hebben toch altijd een beetje het beeld dat... Omdat door tv worden de gekke dingetjes er dan een beetje uitgehaald. Hè? Zo'n momentje met, dat doe jij ook weer, Etienne.
Tuurlijk.
Een momentje over die foto. Maar hij is ook natuurlijk inhoudelijk hartstikke interessant. Hij wil echt... zijn visie ook verkondigen en uitdragen als een soort missionaris, als een Van Gaal missionaris aan de hele wereld. Wat af en toe soms ook wel potsierlijk is. Maar ook wel vaak, ja, wel vermakelijk. Hij geeft je altijd wat en hij prikt ook. Hij ging heel nadrukkelijk op zoek naar de arbitrage. Over het vooruit druk zetten, wat Nederland natuurlijk veel doet. En waardoor ze vaak worden afgefloten. Daar heeft hij voor het ook een brief over geschreven naar Wenger. Nou, heeft niets opgeleverd in de groepswedstrijden. Want ze krijgen bijna iedere bal krijgen ze tegen. En daar wil hij dan toch even nog even zijn punt van maken. Dus dan kiest hij zo'n persconferentie om daar nog even aan te kaarten. Dus er zat heel veel in de persconferentie. Overigens ook in die van Beurhalter.
Ja, overigens.
Dat is ook heel goed.
Ja, daar zo
komen we misschien nog op.
Jazeker, want jij noemde net even wat Van Gaal. Van Gaal komt bijna nooit uit zijn dugout in wedstrijden. Maar hij deed dat wel tegen Qatar. Toen hadden we geleden een statistiek. Op dat scherm stond het ook 26 overtredingen door Nederland en 9 door Qatar. En toen ging hij ook maar even verhaal halen bij de vierde man. Van wat is dit nou eigenlijk? Wat is er nou aan de hand eigenlijk?
Ja, dat was het eerste signaal in die richting. Hij ergert zich eraan dat in de manier van spelen van Nederland, dat als je vooruit druk zet, agressief druk zet op de bal, dat scheidsrechters dat heel snel de neiging hebben om dat veilig af te fluiten. En dat is uiteraard in het nadeel van Nederland. En dat heeft vaak heel weinig te maken met overtredingen. Dat heeft gewoon te maken met agressief druk zetten. En als je een onervaren scheidsrechter hebt, dan kan dat enorm in je nadeel uitpakken. Als die alles maar uit een soort van safe modus gaat affluiten, dan ben je een nadeel. Dus daar wilde hij alvast een voorschotje opnemen in richting die wedstrijd tegen Amerika.
Maar gaat dat effect hebben dan?
Nou ja, Van Gaal is van de school, al maakt het maar 0,1% uit. Hè? Alles wat je kunt beïnvloeden, probeert hij te beïnvloeden. En dat is hier, dit is daar ook een voorbeeld van.
Ja. Dan even naar de tegenstander. Van Gaal was uitgebreid aan het woord ook over Amerika. Even een stukje laten horen over wat hij vindt van de Amerikanen.
Ik denk dat ze zich goed ontwikkeld hebben. Dat is ook typisch Amerikaans, denk ik. Dat de ontwikkeling snel gaat. Ze hebben ook heel veel spelers in de Europese topclubs. Dus het is logisch ook dat zij deze resultaten gaan behalen. Dat is een proces. En misschien had USA dat niet verwacht van het voetbalteam.
Als je dit zo hoort, Maarten, dan moeten we ons wel zorgen gaan maken over Amerika.
Ja, het is een beetje dubbel, vind ik. Want ik heb ook Marijn Beuker, dat is oud-directeur bij AZ, of directeur voetbalontwikkeling, of hoofdvoetbalontwikkeling, hoe je het ook wil noemen. Die zit nu in Schotland, maar die heeft ook met de Amerikaanse bond gepraat 2,5 jaar geleden. En daar ging het ook heel erg over het begrip cohesie. En die Amerikanen die hebben een jeugdprogramma ook opgezet. En er zijn 17 van de 26 spelers die komen daaruit voort. En er zijn er echt een aantal die spelen al 8-9 jaar met elkaar samen in jeugdteams en in jeugdselecties. En dat is wat je heel erg terugziet bij dat team. Ze kunnen niet eens allemaal ontzettend goed voetballen, maar het is allemaal op elkaar afgestemd en heel erg cohesie. Geef het een ander woord, maar het team gebeuren, dat is echt heel goed verzorgd bij hun. Dus ja, je moet je daar wel enige zorgen over maken, omdat dat, zoals Van Gaal altijd zegt, het beste team wint. Hè? Hij is helemaal van die school. Maar de andere kant is wel, bijvoorbeeld, ze zijn heel afhankelijk van Pulisic om een doelpunt te maken. Achterin, daar staan niet de beste spelers. Dus het Nederlands elftal gaat voor het eerst dit toernooi, hebben we het ook over gehad, gaan ze ook ruimte krijgen om een keer lekker te counteren. Nou ja, met de snelheid van Gakpo, van Depay, eventueel, stel dat Vincent Janssen er nog in komt, of Bergwijn. Daar liggen echt wel mogelijkheden. Dus het zou mij wel verbazen als het 0-0 wordt.
Ja, maar je hebt ook berekend, zij rennen ook heel veel, hè? Las ik in de krant in het artikel van jou.
Nou ja, zij hebben van alle landen dit WK, high intensity of high speed run, zoals het dan genoemd wordt. Dus sprintjes zeg maar boven 25 kilometer per uur. Ja, daar scoren ze echt heel goed op dit toernooi. En ook het gezamenlijke kilometers in de wedstrijd. Ja, enorme intensiteit. En nou is de wijsheid van Cruijff ook wel, en dat is ook zo. Hardlopers kunnen ook doodlopers zijn, dus het wil niet altijd wat zeggen, maar zij zitten gewoon altijd, zoals de staf van Oranje dat ook zei, ze zitten als bijen, zoomen ze om je heen en daar moet je toch wat mee. Je kunt wel zeggen, we willen daar onderuit spelen en het gaat om ons balbezit, maar ja, je hebt ook niet altijd de bal, dus daar zul je toch op enige manier wel in mee moeten. En Ja, dat wordt wel interessant. Of na een poolfase waarin Nederland zelf alleen maar ploegen trof die zich eigenlijk terugtrokken. Ja, krijg je nu een ander soort wedstrijd. En ja, hoe gaat het dan?
Ja. Sjoerd, zou dat in het voordeel van Nederland kunnen zijn? Dat het inderdaad een ploeg is die wel wat ruimte laat?
Ja, natuurlijk kan het in het voordeel van Nederland zijn. Nee, dat is duidelijk. En het wordt ook interessant wat het gaat... wat er gaat gebeuren met die poolwedstrijden aan zich. Kijk, Nederland heeft natuurlijk in zekere zin krachten kunnen sparen. Hebben het rustig op kunnen bouwen. Hebben spelers fit kunnen laten worden. En Amerika heeft alles moeten geven. Nou, kunnen ze die energie en die intensiteit ook in deze wedstrijd weer op dezelfde manier brengen? Dat is ook nog even afwachten. Maar wat ik misschien wel het meest interessant vind is dat... Dit is qua nervositeit, qua negatieve druk... is dit denk ik de moeilijkste wedstrijd van het toernooi. Nu al. Zelfs als je straks verder komt... komt Nederland niet meer in een positie... waarbij je eigenlijk alleen maar kunt verliezen. Dat geldt vooral of bij uitstek voor deze wedstrijd. Er ligt echt een Frank de Boer op de loer, zou ik maar zeggen.
Mm-hmm.
En zoals je dat bij Tsjechië ook had. Als ze deze verliezen, dan is het WK meteen finaal mislukt. Iets anders kun je er dan ook helemaal niet meer van maken... En als je hem doorkomt, dan is alles mogelijk. En dan heb je ook in die ronde, daarna kom je waarschijnlijk tegen Argentinië, misschien daarna tegen Brazilië. Dan heb je alweer veel minder te verliezen. Dan heb je weer van alles te winnen. En daar zie ik in die zin een beetje tegenop. Dat kan echt een heel dun lijntje zijn.
Ja.
En niet persoonlijk kijk ik daar tegenop, maar dat is wel wat deze wedstrijd wel moeilijk maakt.
Ja, maar daarom is het ook zo belangrijk dat je als coach en als staf in scenario's kunt denken. En Van Gaal is op zich, heeft hij wel eens gezegd, hè, hij is niet zo van 5 wissels in de wedstrijd. Hij denkt liever zoals bijvoorbeeld Guardiola ook denkt, dat je wissels beter in je opstelling wisselt tussen wedstrijden, dan dat je er 5 tegelijk in een wedstrijd ingooit, want dan wordt het rommelig van. En dus liever doet hij dat niet, alleen dit WK... is hij er wel blij mee, want het geeft je de kans om op verschillende momenten in een wedstrijd iets met een wapen te doen of een wedstrijd te beïnvloeden. En zeker als stel dat een slijtageslag wordt en Amerika brengt dat nog eens op, ja, dan zul je er ook wat tegenover moeten stellen in je wissels. En ja, als ik het zelf een beetje imagineer om maar...
Je bent gaan imagineren, begrijp ik weer.
Ter mee te gaan.
Ja.
Ja, dan kan dit zomaar een wedstrijd ook voor Luc de Jong worden. Als dat gelijk blijft, lange tijd, en je wilt toch eens iets forceren, ja, dan zet hem erin en hij kopt hem erin in de 88ste minuut. Dat scenario zie ik wel, dat zie ik wel voor me. Dus en dan hebben we het nog niet eens gehad over de penalty-serie die er vanaf nu ook voor het eerst aan kan komen en waar ze ook heel veel tijd in hebben geïnvesteerd. Biedt geen garanties, maar er is in elk geval... Dat is wel het aardige van Van Gaal ook. Hij zei ook, maar dat zegt hij dan weer een beetje tussen haakjes. Hè, van ik leer van mijn, zo zei hij volgens mij, tussen aanhalingstekens fouten. En hij vindt toch ook wel dat in 2014 die penalty serie tegen Argentinië, dat zit hem toch heel erg dwars. Dat je op penalties een wedstrijd verliest waarin je de betere ploeg bent. Ron Vlaarium ongeveer het stadion uitjaagt. Snijder die miste. Dat heeft hij willen voorkomen voor zover dat kan. En ja, ik ben benieuwd of er ook nog een konijn uit de hoed komt.
Ja.
Je hebt er wel vertrouwen in, Maarten.
Ja, Maarten heeft er wel vertrouwen erin.
Zo beluisteren. Eigenlijk alle scenario's pakken gunstig uit. Daar kunnen we van uitgaan.
Is er ook een negatief scenario, Maarten, of niet? Is er ook een scenario, heb je dat ook geïmagineerd?
Een negatief scenario, heel simpel. Die keeper van Amerika, die heeft 20 penalties in zijn carrière tegen gehad. Die heeft er 9 gestopt. Dus... het zou wel eens kunnen dat de penalty killer aan de overkant staat. Dus het is de vraag of je daarop... Ja, ik weet niet of je kunt kiezen, maar of je daarop moet laten aankomen is vers 2. Maar het is wel een ploeg... Ja, laten we eerlijk zijn, je moet er overheen. Linksom of rechtsom. En ja, ik denk dat moet kunnen lukken. Maar er ligt... Depay is ook een interessante, hè? Want... Hij wordt steeds fitter, hoor je die spelers zeggen. Op de training schijnt hij geweldig te zijn. Misschien komt dat eruit.
Ja,
Misschien is het helemaal niks.
Ik ben ook geweldig op de training als ik aan het golf ben op de mat. Maar als ik in de baan sta, ligt die bal alle kanten op.
Klopt, maar die Depay is natuurlijk toch een aparte in de zin van... Je kunt er niet altijd een, ik kan er eigenlijk bijna nooit een pijl op trekken. Hij kan ineens iets geniaals doen en dan scoort hij 3 keer.
Ik zit een beetje in het verhaal wat Sjoerd, wat jij net vertelt, Maarten. En ik ga een beetje mee in het verhaal van Sjoerd net. Dat hij zegt, ja, weet je, het is een bananenschil. Aan de ene kant, de Amerikanen zijn een team.
Dat is het ook wel.
En aan de andere kant heb je ook natuurlijk nog een keer dat wij een ploeg hebben, Sjoerd, waar bijna geen ervaring in zit op dit toernooi met een WK, met een WK-eindronde. Dus dat maakt ook nog eens een keer een extra uitdaging.
Nou, wat je wel meeneemt, voor zover je ervaring hebt... Is natuurlijk Tsjechië.
Ja, dat is waar.
In de zin dat vaak heb je dat soort wedstrijden in je carrière ook een keer nodig. Om er vervolgens op het toernooi van te leren. Dus laten we dat dan positief bekijken. Van Dijk was er natuurlijk niet bij. Nog wel een paar jongens die er niet in stonden. En je hebt natuurlijk wel een coach. Ja, moet je niet blind op vertrouwen. Maar die alle voorwaarden heeft geschapen om niet dusdanig door het ijs te zakken als toen gebeurde. In een flits eigenlijk, hè, gebeurde dat. En ik zie dat iets minder snel gebeuren. Maar natuurlijk is het nadeel dat je niet heel veel toernooiervaring hebt. Dat alleen maar eigenlijk maar Daley Blind en Memphis dat hebben en de rest amper. Nou ja, we gaan het zien. Dat heeft Amerika trouwens nog minder. Hè?
Ja,
zo is het ook.
Nee.
Ja. Dus daar kun je van profiteren. Nederland heeft ook een veel ervarende coach dan Amerika heeft. Dus ik zie het met samengeknepen billen tegemoet. Maar ik mag toch aannemen dat we deze ploeg kunnen verslaan.
Nou Maarten, langzamerhand heb je Sjoerd een beetje mee hoor. Net zeg maar, het is iets...
Ja, maar het...
Iets opgeschoven.
Ja, maar het wordt ook als je het voetbal inhoudelijk bekijkt. Er zijn twee dingen waar Nederland mee aan de slag moet. Dat is de eerste plaats dat die de linksback van hun... Nou ja, je hebt linksbacks die vaak mee aanvallen, maar deze is altijd weg. Dus in zijn rug, ja, daar moet het kermis zijn. En daar moet je van profiteren, daar moet je opduiken. En de tweede is Pulisic, ja, dat is de belangrijkste speler. Nou, die komt vaak het middenveld in, dan laat hij zich zakken. En daar zul je ook een oplossing voor moeten vinden, wat je daarmee doet. Wat doe je dan met de Roon? In combinatie met Frenkie de Jong. Hoe diep kan Frenkie de Jong op het middenveld spelen? Zag je tegen Qatar. De Roon doet mee. Frenkie de Jong staat iets verder vooruit. En maakt meteen een doelpunt. Nou ja, dat zijn allemaal van die vragen die wel belangrijk worden. En dat is in elk geval tot in detail is daarover nagedacht. Dus ja, laat ze het maar uitvoeren.
Ja, nou ja, jullie zijn voorzichtig optimistisch over Oranje. In Amerika hebben ze ook een hele bekende voetbalanalist. Jarenlange ervaring op het WK. En die heeft ook alvast even een analyse gemaakt over dit toernooi. En over die wedstrijd tussen Nederland en Amerika. Zijn naam, Charles Barkley.
We going to the Netherlands. We opening up a can of whoop-ass. Again! The Netherlands in trouble. I want Spain. I want Brazil. I want Germany. I want France. Oh, they got that boy Mbappe over there in France. He ain't no joke. But we gonna beat the Netherlands.
Nou, Charles Barkley, voormalig NBA-ster, heeft even een heldere analyse over hoe ze Nederland gaan verslaan. Dus dat is helder. Sjoerd, jij zei al, de persconferentie van de Amerikanen was interessant. Wat was er interessant aan het verhaal van Berhalter?
Nou, ten eerste, die Amerikanen kunnen natuurlijk geweldig praten. Ja. En die zijn zo ongelooflijk gewend aan media. En die zijn daar zo gewend om daar heel open mee om te gaan. Om media wat te geven. Die zien dat echt als een onderdeel van hun vak. Veel meer dan wij. Dat is natuurlijk bekend in de Amerikaanse sporten. Ik vond het wel een grappig detail. Dat ging nog even over Cecilio Dest. Dat is natuurlijk eigenlijk een jongen die helemaal in Nederland is opgegroeid. In de Nederlandse voetbalcultuur. En dat was ook de enige. Dat lieten die Amerikaanse journalisten ook een beetje doorschemeren. Waar ze niets van wisten in het Amerikaanse zelf, want die zijn nooit iets. Dus om maar even het cultuurverschil aan te duiden tussen Dest en de rest. Maar Berhalter is gewoon een hele goede, charmante prater. Hij heeft natuurlijk 6 jaar in Nederland gespeeld. Haalde heel veel anekdotes erbij. Voorbeelden van de Nederlandse volksaard. Arne Slot kwam voorbij. Remco Boeren, oudspeler van Zwolle, kwam nog voorbij. In een voorbeeld over hoe scherp op details Nederlanders zijn, hè, en ook kritisch op elkaar. Was gewoon heel vermakelijk. Heel leuke kerel. Ja, Johan had hem al uitgebreid gesproken. Johan Ian, onze collega. En die heeft daar een mooi verhaal van gemaakt. Maar ook op de persconferentie was die gewoon hartstikke goed. En ook inhoudelijk. Ook gewoon ingaan, echt antwoord geven op vragen. Dus die niet vanaf doen met een open deur, maar gewoon echt antwoord willen geven. Dat was goed.
Ja, dan moeten we toch nog eventjes naar die andere opmerking van Louis, jongens. Want de Zuiderburen zoeken een nieuwe bondscoach.
België is een mooi land. Met hele vriendelijke mensen. En, nou ja, Knokke is een mooi strandpaleis. Dus ik heb er al over nagedacht.
Ja, hij heeft er al over nagedacht. Hij dacht natuurlijk al, die vraag komt vanzelf een keertje. Ik bedoel, van de Mexicaanse pers, van de Belgische pers.
Ja, precies, en het valt nog mee dat de Duitse pers nog niet heeft aangeklopt of de tulpengeneraal nog eens terugkomt.
Nou, precies.
Dat misschien kunnen wij die erin gooien. Dat we zeggen, Louis, wij worden toch gerucht uit Duitsland dat Uli Hoeneß jou toch naar voren schuift om... de landschaft nog eens even op de rit te krijgen. Ja, maar ja, dat vindt hij heerlijk dit. Hè. Dan kan hij nog even, Truus er even bij. En het is wel zo, die Belgen die hebben iemand nodig die daar de boel eens opschudt. En die tegen Jan Vertonghen zegt, Jan, het is allemaal geweldig geweest na 100 zoveel interlands. Maar we gaan er toch mee stoppen. En Witzel, het is allemaal leuk geweest jongen, maar klaar. Dus ja, dat is wel iets wat Van Gaal natuurlijk doet. Dat is niet iedere coach gegeven. Die Belgische coach gaat dat niet doen. Dat is veel te moeilijk. Dus ja, dat zou wel passen, maar dat gaat niet doen.
Knokke is een leuk plaatsje hoor. Dat is net Noordwijk.
Ja, ik ben er vlakbij opgegroeid, dus vertel mij wat.
Ja.
Mooi strandpaleis, zei hij. Ja. Wat nog wel heel grappig was. Hij kreeg twee vragen van die Belgen en daar geeft hij dan ook op zijn Louis van Gaal zijn antwoord op. Ik ben trouwens benieuwd wat ze daar nou in de Belgische pers mee doen. Ja. Nemen ze dat nou serieus?
Grootkoppen.
Een beetje.
Ja.
Ja, want het was natuurlijk eigenlijk ook een beetje met een knipoog. Hij babbelde maar een beetje in de luchtledige. Maar wat grappig was, ze zat achter in de zaal. Er zat een man uit Afrika. Ik weet niet precies welk land. Dat zei hij niet bij. Ik denk uit Togo of zo. En die dacht, die Louis die geeft hier gewoon antwoord op. En nou, wie weet. Dus die dropte ook even de vraag of Van Gaal misschien bondscoach wilde worden in Afrika. Ja, en ook daar kreeg hij dan ook weer een soort van quasi-serieus antwoord op. Dus die man was ook helemaal blij. Maar die dacht van, ja, wie weet, misschien wil Louis bondscoach worden van Ethiopië of van Togo of zo. Ja,
ik zou je zeggen, je vraagt hoe de Belgen op reageren. Ik zit even te kijken op de site van onze collega's van het laatste nieuws. Daar staat dus nu al een portret over Louis van Gaal, de bondscoach die mogelijk België. Daar staat gewoon een artikel klaar hoor, daar.
Ja, maar dat is de media tegenwoordig ook. Dan roept Mark de Grijze iets en dan nemen wij dat allemaal loeigroot over. Wat gaat het over? Eigenlijk slaat het nergens op. Maar nee.
Allah.
Kikjes, hè? Ja.
Nee, dat is waar. Nou, ik vroeg me wel even, een mooi Belgische kreet, Allah. Ik vroeg me wel even af, als nou Nederland uitgeschakeld wordt. Hè? Ik bedoel, de Duitsers zijn uitgeschakeld. Die koppen in de Duitse media het einde van een groot voetballand. Voetbaldwerg Duitsland. Dat gaat om dat ze verzachte omstandigheden waren er niet. Iedereen is verantwoordelijk. De bondscoach, de spelers, nou ja, de hele bond. Alles, ze gaan gelijk. Die moet eruit.
De ziekte van deze tijd. Er moet altijd een zondebok zijn.
Ja, dat snap ik.
Het liefst een paar, want dan kun je de munitie spreiden. Ja.
Het resultaat dat past bij deze grote puinhoop, schrijft de Süddeutsche Zeitung. Zouden wij ook zo reageren als we eruit liggen dat we op zondag zo'n podcast maken, of niet?
Nou ja, dat is wel een beetje de trend natuurlijk. Hè? En gelijk harde conclusies, gelijk heel scherp, alles of niks. Ja, dat ontkom je in zekere zin ook niet helemaal aan in het voetbal. Ook omdat het voetbal zelf natuurlijk vaak zo werkt. Hè? Niet alleen de media, maar in het voetbal gaat het zelf natuurlijk ook vaak zo. Mensen raken snel in paniek. Er moeten snel koppen rollen. Er moeten snel andere poppetjes komen na een nederlaag. Maar neem nou ook België. Kijk, het grotere verhaal van die Belgische generatie ziet iedereen wel. Dat elftal is natuurlijk niet op tijd ververst. En dat heeft iedereen kunnen zien. En dat heeft uiteindelijk tot dit... toernooi geleid. Maar ja, Lukaku, ja, een bal op zijn borst, een bal tegen zijn scheenbeen. Het is natuurlijk, het zit zo dicht bij elkaar. En zeker op dit toernooi.
Ja.
Het is, de verschillen zijn zo ongelooflijk klein. En dan moeten er allemaal maatregelen op worden genomen. Ja.
Kijk naar Duitsland. Duitsland heeft toch middenveld en aanvallend met Kimmich en Musiala en Gnabry. En goede spelers.
Nee, niemand is meer van wereldklasse, heeft Bild gezegd. Niemand is meer van wereldklasse. Maar niemand wil het toegeven.
Eigenlijk, als we het er nu over hebben, word ik er een tikje geïrriteerd door. Want ik vind dat voor ons vak gewoon schande. Waar gaat het over? analyseer gewoon fatsoenlijk en kijk naar die Duitsers. Natuurlijk moet die trainer door. Je moet alleen verdedigend hebben zij. Verdedigend is hun probleem. Ze hebben ja, met Zule en zo, dat is Bundesliga niveau. En dat is niet goed genoeg op wereldniveau. Maar voor de rest, doe niet zo raar, man. Ze moeten gewoon doorgaan daar.
Nou, ik wil wel een beetje een sfeer erin houden. Oké, dan rond ik het hier af. Want je kijkt weer zo boos.
Het is ja, toch dit soort...
Ja, je gaat toch door, hè?
Ja, maar ik begrijp dat ook gewoon niet. Wat is nou de... Wat is daar nou voor plezier aan dat je van die domme analyses gaat maken?
Ja, maar de Duitse...
Kijken wat er is. En vervolgens moet je gewoon daarmee aan de slag. In plaats van alles kapot branden en alles moet... Ah, het slaat nergens op.
Nou, ik ga het nog een keer proberen, Sjoerd. Kijken of het lukt.
Dat kan maar gezegd zijn.
Het historisch feitje.
Het kan inderdaad maar gezegd zijn. Jij had, Sjoerd, of via Twitter al een mooi historisch feitje eigenlijk al. Dus die heb ik nog niet erin gegooid. Dus die mag je straks nog even meenemen als vraag voor de dag. Want je had hem via Twitter nog gestuurd dat je een mooi voetbalfeitje had gezien. Dus heb ik nog even bewaard voor je.
Die heb je klaargezet.
Nee, die heb ik nog niet. Maar ik heb hem als vraag, zeg maar. Dacht ik, mag jij hem er vast ingooien? Doen we morgen het antwoord. De vraag van gisteren, Maarten. Hoeveel landen doen er nu sinds dit WK 2022 mee aan dit WK? Hebben er ooit aan een WK meegedaan?
Ja, dat zijn er... Dat zijn er 70 geweest.
Sjoerd, gokje. Hoeveel landen hebben ooit aan het WK voetbal meegedaan?
Ik denk iets minder. 60.
Nee. Qatar is exact land nummer 80. Tot het WK 2018 hadden we 79 landen. En Qatar is nu het 80ste land dat zijn debuut maakt op het WK. Dus we hebben 80 landen tot op heden meegedaan aan dit toernooi. In al die jaren, vanaf 1930. En dan is het de beurt aan Sjoerd voor de vraag van morgen. En voor onze luisteraars om die even aan het denken te zetten. Met een mooi historisch feitje. Een mooie vraag voor een historisch feitje.
Ik heb eigenlijk al twee mooie vragen.
Dat vind ik mooi. Mag. Ja, mag. Je mag twee vragen. Ja,
dan, eerst even eentje dan. Want ja. we kunnen natuurlijk tegen Argentinië komen in de kwartfinale. Als het allemaal mee zit. Argentinië is natuurlijk ook een van de blikvangers op dit toernooi. Ook door die supporters en zo. Maar in 2006 speelden wij met Nederland zelf al tegen Argentinië. En daar speelde Messi natuurlijk ook al in mee. Zijn eerste grote toernooi. En nou werd hij in die wedstrijd in de 70ste minuut gewisseld. Door een speler die wij in Nederland ook wel redelijk goed kennen. En de vraag is, wie was die speler? Wie kwam er voor Messi in het veld bij Argentinië in de 70ste minuut? Nou, dat was eigenlijk vraag 1.
Ja.
En die tweede, die was een beetje naar aanleiding van die situatie bij Mexico en Argentinië in de groep. Eerder dit toernooi.
Ja.
Toen had je op een gegeven moment de situatie dat gele kaarten de doorslag gingen geven.
Mm-hmm.
Ja, toen stond op een gegeven moment alles stond gelijk. En toen werd er gerekend en toen had het gekund dat Mexico er op gele kaarten was uitgegaan. Nou is het één keer in de WK-historie gebeurd dat twee ploegen precies gelijk eindigden. In punten en in doelpunten, voor- en tegendoelpunten. En dat er een loting aan te pas kwam om te bepalen tegen welke tegenstander ze moesten spelen in de ronde erna. Dus gelijk in de poolfase kwam een loting en wie kwam daar, over welk jaar en welke landen ging dit? Dat is eigenlijk de vraag.
Mooi. Het zijn twee vragen.
Geformuleerd.
Ja, dat is heel duidelijk. Twee vragen. Mocht je het al weten, kan je het al vooral laten weten via Twitter met de hashtag ADVoetbalpodcast of onder het bericht. Morgen gaan we ze behandelen na afloop van die wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Amerika. Met Mikkels dan. Ik hoop dat we morgen een positief geluid kunnen laten horen dat we nog even doorgaan. Want er zit nog een week in het toernooi. Hè? Anders is het ook weer zo in één keer zo pasboom klaar. En dat herinner ik me nog van het EK.
Dat vind ik toch altijd wel bijzonder. Hoor. Ja, op die toernooien dat... We maken 380 podcasts, 500 video's en ja. 1200 artikelen, voorbeschouwingen, magazines, columns, weet ik wat we allemaal doen. En dan kan het op de een op de andere dag, kan je dan denken, waar hebben we het toch in godsnaam allemaal voor gedaan?
Ja.
Dan is het gewoon voorbij en dan gaan we naar huis, althans de meeste van ons. En dan is de ballon opeens leeg. Ja, dat is heel gek. Dat is toch altijd weer een wonderlijke gewaarwording als je... Dit werk doet.
Nou, ik kan me dat van het EK nog herinneren toen met Tsjechië. En dat ineens dan zo pasboom klaar is. En dat is dan toch zo'n anticlimax. Je bent dan zo bezig al.
Precies, maar het ergste was wel de WK-finale. Helemaal erin opgaan. Ik weet het nog zo goed. Die wedstrijd was afgelopen. Ik ben als een zombie daar in de stadion naar beneden gegaan. Ik heb 4 hamburgers opgegeten achter elkaar. Gewoon helemaal verdwaasd zo van hoe kan dit nou zijn misgegaan. Die Robben met
4
die teen.
Hamburgers.
4 hamburgers. Ja, echt. Ja. Ja,
en jij, Sjoerd?
Ja, nee, ik weet het nog. Dat had ook een quizvraag kunnen zijn. Wat deed Maarten Wijfels in de uren na de verloren WK-finale van 2010?
Ja, dat wordt er binnenkort één.
Hij had 4 hamburgers.
Ja. Ja, maar ja, goed. Nou, dat vond ik zo wezenloos. Ik ben nog nooit zo leeg geweest als dit. Nou.
Ik vond 2014 ook heel erg wat dat betreft. Want toen moest je daarna nog 6 dagen. En dan moesten we nog naar Brazilië voor die derde en vierde plaats. Dat was ook wel... Wel pittig. En helemaal voor die spelers natuurlijk. Dat vond ik daarom extra knap.
Ja.
Dat ze zich daartoe wisten te zetten.
En jij hebt na die uitschakeling voor die finale plek in 2014... heb jij 5 hamburgers opgegeten, toch, Sjoerd, of niet?
Ja. Toen ben ik in de lift naar beneden gegaan. Toen ben ik bij de beste McDonald's in São Paulo ben ik naar binnen gelopen. Al opgegeten.
Voelde je beter, Maarten, na die 4 hamburgers, of niet? In 2010?
Dat ging niet meer weg natuurlijk. Ja. Maar ik ben wel benieuwd wat er gebeurt als ze dan morgen verliezen.
Ja, ik ook. Ik weet wel welke openingsvraag ik dan stel morgen in de podcast. Goed, laten we maar gaan afwachten. Morgen een gloednieuwe AD WK voetbalpodcast. En dan natuurlijk blikken we uitgebreid terug naar de afloop van die wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Amerika. Sjoerd Maarten, dank. En tot de volgende.